Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijk groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is voor stille hulp in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in januari bestemd voor Theo Klazien van de Schelling die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 82, vers 1 en 4. En de kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 1. Psalm 1 en daarvan vers 1 en 2. Het gaat vanavond over de heiliging. Dat heeft te maken met het vrucht dragen. En in Psalm 1 wordt er ook over gezongen. Waar is vrucht? Als er geleefd wordt uit de bron, dat water des levens. Daar wordt in Psalm 1 over gezongen. Psalm 1 vers 1 en 2 mogen we nu met elkaar zingen. ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we met elkaar Psalm 97 uit de bundel Weerklank, Psalm 97 vers 5. Psalm 97 vers 5, nadat wij het geloof van de kerk met elkaar ook vanavond mogen belijden. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen werd hij opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heere, u woont in een ontoegankelijk licht. U bent het licht zelf, terwijl wij mensen zijn die in de duisternis leven. En toch vraagt u van ons dat wij een lichtend licht zullen zijn in onze omgeving. Dat we het licht van u zullen verspreiden. Dat we als een reflector dat licht mogen opvangen van u. En zo ook licht mogen verspreiden om ons heen. En dat kan alleen als wij, zoals we dat zojuist met elkaar zongen, oprecht in u geloven. Want door dat geloof zal dat licht niet worden gedoofd. En geef dat we zo in het geloof verbonden mogen zijn met de wijnstok Jezus Christus en zo vrucht mogen dragen. Vrucht tot eer van u. En we bidden van u, geef dat we daar vanavond ook onderwijs over mogen ontvangen. Als een van de artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis daarover spreekt, over die heiliging van ons leven. Dat wij heilig voor u zouden leven. Dat betekent dat wij vrucht zullen dragen, omdat wij dicht bij u leven. En alleen in de verbondenheid met u kan die vrucht ook groeien. Geef dat wij zo verbonden mogen zijn met u. En als dat niet zo is, wilt u ons dan met u verbinden, dat wij onze zaligheid, ons heil zoeken in de Heer Jezus Christus alleen. En vanuit dat geloof ook die vrucht mogen dragen. We bidden van u, wilt u zo met uw Heilige Geest vanavond in ons midden zijn. Dat de woorden geen woorden blijven, maar dat de woorden bij ons binnen mogen komen. En ook uitwerking mogen hebben. Vrucht mogen geven. En dat wij zo mogen leven in afhankelijkheid van u. En zo mogen we u danken dat we dan in deze dienst ook hier bij elkaar mogen zijn. Dat we hier in de kerk mogen zijn, dan met deze dienst verbonden mogen zijn. Want hier wilt u werken. Door uw woord en door uw Heilige Geest. En geef dat wij zo ook de krachtige doorwerking van uw geest in ons leven mogen ervaren. Als in ons leven alles zo uitgeblust kan zijn. Als het zo dor kan zijn. Als er zo weinig vrucht gevonden wordt. Als we onszelf zo tegenvallen. Dat we dan juist het zoeken bij u. Juist in die verbondenheid met u zullen leven. En dat we ook hier in de kerk aangedreven worden. En ook ertoe aangespoord worden. Om heel dicht bij u te leven. Vanuit die wijnstok als rank ook daarmee verbonden mogen zijn. En zo ook die vrucht mogen dragen. Die heerlijk is voor uw heilig aangezicht. En wilt u zo werken, ook vanavond en steeds weer opnieuw. Zegen ons in het spreken, in het luisteren, in alles wat in deze dienst mag plaatsvinden. Allen die een taak hebben, wilt u geven dat we het alles mogen doen in afhankelijkheid van u. En zo mogen we deze dienst in uw handen neerleggen. Doet u ermee wat u behaagt. En uw woord zal niet leeg, niet te vergeefs, tot u terugkeren. Die belofte, die mogen we kennen. En op die belofte mogen wij vertrouwen. Hoor ons in Jezus Christus, in wie al die beloften ja en amen zijn, uit genade. Amen. Gemeente, in verband met de behandeling van artikel 24, en ik heb me weer voorgenomen om die straks pas te lezen als we de preek over de heiliging gehoord hebben, om dat weer even naar ons toe te laten komen van wat wordt er nou gezegd en wat we teruggehoord. Wat we dan terug horen, wat we in de preek mochten horen. In ieder geval, naar aanleiding van artikel 24 willen we lezen uit Johannes 15. Dat had u wellicht ook wel vermoed als het over de heiliging gaat en over vruchtdragen gaat. Dan is een gedeelte uit Johannes 15 wel heel toepasselijk. En een gedeelte uit Efeze 2, vers 1 tot 10. Dus Johannes 15, vers 1 tot 8. En uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. De ware wijnstok en de ranken, staat erboven. Jezus zegt, een van zijn ik ben woorden, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als u niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de rank. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze, en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En mijn discipelen, mijn volgelingen bent. Tot zover Johannes 15. En dan Efeze 2. Waar Paulus hoog opgeeft van dat je alleen maar uit genade zalig kunt worden. Maar wie dan door het geloof leeft uit die genade, die mag ook wandelen in de werken die God van tevoren bereid heeft. Dus we zijn in alles afhankelijk, zowel in de rechtvaardiging als ook in de heiliging van Christus, van zijn genade. Daar spreekt Paulus over in Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtreding en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de lezing van het woord van God. Voordat we nu met elkaar gaan nadenken over de heiliging, gaan we met elkaar nog zingen, Psalm 19. Psalm 19 en daarvan vers 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, ja, vanavond komt er ook een dure plicht naar u toe, hoe wij moeten leven. O God, een klaar bericht, het is helder. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar ook vers 7, weerhoudt o Heer uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. Psalm 19, vers 6 en 7. gemeente, een aantal weken, misschien wel maanden geleden, ging het over de rechtvaardiging. Artikel 22 en 23. God wil ons rechtvaardigen. Dat wij, dankzij de gerechtigheid die Christus heeft aangebracht, dat wij voor God kunnen bestaan. Dat is onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Eigenlijk kunnen wij voor God niet bestaan vanwege al datgene wat wij verkeerd doen, al die ongerechtigheden die altijd maar in ons leven aanwezig zijn. Maar dan wil God ons aanzien in zijn Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan, die gerechtigheid heeft aangebracht. En zo, op die manier, kunnen wij voor God bestaan. Zijn we in Hem, in Christus, rechtvaardig. Nou, dat is dus de rechtvaardiging. Maar daarmee verbonden is de heiliging. De heiliging waar het nu vanavond over gaat in artikel 24. En die twee, hè, dus die rechtvaardiging, dat je rechtvaardig voor God kan zijn, en de heiliging, die horen onlosmakelijk bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Want allebei, zowel de rechtvaardiging als ook de heiliging, allebei is het mogelijk dankzij het werk van Christus. Want je kunt alleen maar in Christus rechtvaardig zijn voor God. Maar je kunt eigenlijk ook alleen maar in Christus heilig zijn voor het aangezicht van God. Dus zowel wat betreft de rechtvaardiging als de heiliging zijn we aangewezen op niemand minder dan Christus alleen. Toen verleden week hier twee kinderen gedoopt werden, Isara en Lucas, toen klonk het, dan hebben die ouders antwoord opgegeven, beleidt u van uw kind, en dat beleden we eigenlijk als gemeente allemaal mee, beleidt u van uw kind dat het in zonden ontvangen en geboren is en daarom aan allerlei ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Nou, dat is toch wel wat. Dat beleid je dus van je kind, dat beleiden we van onszelf, dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn, dus niet heilig, niet rechtvaardig. En dat die kinderen dan nochtans, dat is iets van een tegenstelling, nochtans in Christus geheiligd zijn. Nou, dat is toch een werkelijkheid die niet te begrijpen is. Dus van die kinderen waarvan we moeten belijden dat zij eigenlijk onder het oordeel vallen, tegelijkertijd, en ze zijn in Christus geheiligd. Dat is eigenlijk net zo wonderlijk als dat je in Christus rechtvaardig mag zijn. Dus die heiliging en die rechtvaardiging, die hebben allebei te maken met het werk van de Heer Jezus Christus. Ook dus die heiliging. Maar ja, wie is er nou heilig? Wie van u hier in de kerk durft nu te zeggen dat hij heilig is? Zonderloos, niemand toch? Het zou wel heel aanmatigend zijn als u dat van uzelf zou zeggen. En toch, in Christus, maar in Hem alleen, toch heilig. Nee, we zijn geen heilige boontjes. Zeker niet, integendeel. Maar toch heilig in Hem, in Christus. Maar ja, daar zit dan wel direct een oproep in. Want dan betekent het, als wij dus geheiligd mogen zijn in Christus, alleen in Hem, dan worden wij ook opgeroepen om heilig te leven. Wees heilig, staat er in de Bijbel, want ik ben heilig. We moeten eigenlijk net zo heilig zijn als God. Maar dat kan toch niet? Wie kan nou net zo heilig zijn als God? Dat bestaat niet. En toch is dat wel de oproep, zoals het doopformulier ook ons oproept om, ja, in die nieuwe gehoorzaamheid te leven. We zongen net met elkaar Psalm 19, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Nou, in de doopformulier wordt gezegd, wij worden verplicht, dat is een hoge, dure roeping, een verplichting, wij worden verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in wiens naam wij gedoopt zijn, zullen aanhangen, zullen betrouwen, zullen liefhebben met heel ons hart en met heel ons doen en laten, dat we Hem zullen vertrouwen, Hem zullen liefhebben. Dat is heilig leven. Daar worden we toe opgeroepen. Gemeente, wat is heilig eigenlijk? Wat is heilig eigenlijk? Dat is een woord wat natuurlijk heel vaak gebruikt wordt. We hebben het over het heiligavondmaal, over de heilige doop, over de heilige rustdag. Heel vaak wordt dat woordje heilig gebruikt, maar wat is dat eigenlijk? Nou, dan moet u maar denken aan een lam wat in het Oude Testament geofferd moest worden. En zo'n lam, zo'n offerlam, dat werd een paar dagen van tevoren werd dat apart gezet. En dan was het een heilig offerlam. Dat werd apart gezet omdat het geofferd zou worden aan God. Dat lam stond niet meer bij die andere lammeren, stond niet meer bij de schapen, maar stond daar apart. Apart gezet. Het was een heilig offerlam. Dat is heilig. Apart gezet. Dat lammetje verschilde in helemaal niets met die andere lammetjes. Het was net zo dartel en net zo speels en net zo eigenwijs en net zo eigenzinnig als al die andere lammetjes. Maar het was nu toch wel apart gezet. Het was nu een heilig offerlam. Nou, wie onder de zeggenschap van Christus staat, wie geheiligd is in hem, wie apart gezet is, die moet dan ook heilig leven. Ja, je bent net zo zondig als alle andere mensen in deze wereld. Je wordt echt niet beter, je wordt ook net niet heiliger. En toch door die doop ben je apart gezet. Ben je geheiligd in Christus. Maar ja, dat moet dan ook wel te merken zijn. Dat moet natuurlijk ook wel te zien zijn. Kijk, als je lid bent van een koor, en er zijn verschillende mensen lid van een koor, een gemeentekoor of een mannenkoor, ja, dan moet je wel zingen. Als je dan nooit zingt, dan klopt er natuurlijk iets niet. Als je lid bent van zo'n koor, dan zing je ook. Net als een voetballer. Stel je voor dat een voetballer nooit voetbalt. Dan is het geen voetballer. Als je een voetballer bent, dan voetbal je ook. Natuurlijk, daar train je voor, je speelt de wedstrijden. Nou, als je nou bij Christus hoort, als je in hem geheiligd bent, als je gedoopt bent in zijn naam, als je apart gezet bent, dan moet de omgeving, dan moeten de mensen om ons heen, moeten dat ook merken. Het zou niet best zijn als dat niet te zien zou zijn, als dat niet te merken zou zijn, dat wij bij Christus horen, dat we apart gezet zijn, dat we gedoopt zijn in zijn naam. Maar ja, nu weten we allemaal wel dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Geheiligd zijn in Christus, apart gezet en naar leven. Dat is allemaal wel heel makkelijk gezegd, ook van de preekstoel af. Maar nu de praktijk. De praktijk van elke dag, van morgen, van overmorgen. Op school, op je werk. Zo eenvoudig is dat niet. En toch, we kunnen er helemaal niets van afdoen. Toch moet zo'n heilig leven er wel zijn. Heel vaak zie je die oproep in de Bijbel staan, hè? In de brieven van Paulus, dat wij nieuwe mens moeten zijn en geen oude mens. Dat we die oude mens als het ware als een soort kledingstuk moeten afleggen en nieuwe mens moeten zijn. En dat Paulus ergens zegt, je moet niet wandelen naar het vlees, dat gaat vanzelf. Maar je moet wandelen naar de geest. Je moet die vrucht van de geest voortbrengen. En gemeente, zo'n leven, zo'n heilig leven, zo'n vruchtbaar leven, kan er alleen maar zijn als er sprake is van een rechtvaardigend geloof. Dan komen we toch weer bij die rechtvaardiging. Die rechtvaardiging en die heiliging hebben alles met elkaar te maken. Die staan niet los van elkaar. Je kunt alleen maar heilig leven als je ook weet van zo'n rechtvaardiging van je leven. En als je weet van de rechtvaardiging, als je leeft vanuit die gerechtigheid in Christus, dan komt die heiliging ook. Dat kan niet anders. Dat hoort bij elkaar. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie leeft door het geloof in Christus, in die verbondenheid met hem, in wie je dus ook rechtvaardig mag zijn, die wil ook niet anders dan heilig leven. Dat kan niet anders. Dat laat je echt niet onverschillig. Zo van, nou ja, wat maakt het nou uit hoe ik leef? Ach, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Maakt allemaal niet uit. Nee, dat kan niet. Wie als een rank verbonden is met de wijnstok Christus, die brengt ook vanuit hem vrucht voort. Dat kan niet anders. In de catechisme staat zelfs, het is onmogelijk dat diegenen die door een waar geloof Christus zijn ingeplant, dus door het geloof met hem verbonden zijn, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dus de catechisme zegt eigenlijk van, het kan niet anders als je heel dicht bij Christus leeft, dat je dan ook vrucht voortbrengt. Als je als een rank verbonden bent met die wijnstok, dan breng je als vanzelf vruchten der dankbaarheid voort. Dat volgt eigenlijk haast automatisch. Iemand heeft wel eens gesproken over een heilige vanzelfheid. Ja, dan ben je wel een onheilige in jezelf, maar toch heilig in hem. Dan ben je een onheilige heilige of een heilige onheilige, het is maar net hoe je het zegt, maar je leeft uit Christus. En in hem mag je heilig zijn. En dat is als het goed is merkbaar. Natuurlijk, kan niet anders. Wie verbonden is met die wijnstok, wie verbonden is met Christus, wie uit het geloof leeft, die kan niet anders dan die vrucht der dankbaarheid voortbrengen. Als twee mensen met elkaar getrouwd zijn en ze houden heel veel van elkaar, dan is dat te merken. Dat kunnen jullie aan je ouders zien, als ze heel veel van elkaar houden, dan zie je, papa en mama die houden heel veel van elkaar. Dat is merkbaar. Dat is zichtbaar. Natuurlijk, als je heel veel van elkaar houdt, dan proeven anderen dat. Natuurlijk, dat hoort bij elkaar. Maar als de liefde taant, als die liefde wat uitdooft, ja, dan is er ook helemaal niets meer te zien van die verbondenheid met elkaar. Dan zie je dat ook. Dan merk je dat ook. Dus waar de liefde is, is dat merkbaar. En waar de liefde niet is, is het op een andere manier negatief ook merkbaar. En wie nou in de verbondenheid met Christus leeft, wie hem lief heeft, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, die brengt als vanzelf dan ook vrucht der dankbaarheid voort. En gemeente, dan moet in een goed huwelijk, moet liefde van twee kanten komen. Als dat misschien een beetje wat taant, dan word je opgeroepen om samen eraan te werken. Die liefde moet van twee kanten komen. Maar in die verbondenheid met Christus, heel wonderlijk, daar is het van de kant van Christus altijd constant. Daar hoeven we niet van te denken, nou ja, dat moet wat meer worden en wat beter worden. Nee, van de kant van Christus is er altijd die liefde tot zondaren. Tot mensen die helemaal niets in zichzelf hebben. Dus vanuit Christus is het er altijd. Maar er hapert altijd zoveel aan onze kant. Er is zoveel wat aan onze kant er dan ontbreekt. En daarom moeten we altijd weer onder de indruk raken van de liefde die Christus tot ons heeft, opdat wij ook dan vanuit die liefde zullen leven. En daarom worden we ook elke keer weer opgeroepen om God lief te hebben. Waarom wordt nou als samenvatting van de wet van God, waarom wordt er dan heel vaak toch ook die samenvatting naar voren gebracht die de Heer Jezus gegeven heeft? Hij heeft een samenvatting gegeven van de wet van zijn vader. En dan zegt hij, ja, waar gaat het nou ten diepste om? Wat het ten diepste waar het in ons leven en in uw en jouw leven om gaat, dat wij God zullen liefhebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met ons verstand, met onze kracht die we hebben, in ieder geval dat wij God moeten liefhebben. En ook die naasten moeten liefhebben als onszelf. Maar het gaat dus vooral om die liefde tot God. Daar worden we toe opgeroepen. En als dat geloof in Christus er is, dan is dat door de liefde ook werkzaam. Dan brengt het door die liefde ook vruchten voort. Dat kan niet anders. Want Jacobus die zegt, Jacobus is een apostel die heel sterk nadruk legt op de werken die er moeten zijn. Niet de werken waar je wat mee verdient, maar die werken die als vruchten moeten zijn. Jacobus zegt, een geloof zonder werken, een geloof zonder vrucht, dat is dood. Dat stelt niets voor. Schrikt u er misschien van? Schrik jij er misschien van? Dat je denkt, als nou Jacobus dat zegt, Hoe is dat in mijn leven dan? Is er dan helemaal geen geloof? Zodat het eigenlijk een doodgeloof is? Dat er helemaal geen vrucht is? Zien mijn collega's op mijn werk wel dat ik in God geloof? Dat ik hem lief heb? Is dat merkbaar? Of merken ze er helemaal niks van? Zien jouw vrienden het op school? Zien je klasgenoten het? Dat je heel dicht bij God leeft, dat je hem lief hebt. Zien ze dat? Of merken ze er helemaal niks van? Is dan toch dat geloof dood? Is er geen verbondenheid met Christus? En daarom ook geen vrucht? Daarom ook geen werken? Of zijn we misschien net zo egoïstisch en net zo materialistisch en net zo meedogenloos en net zo onbarmhartig als heel de wereld om ons heen? Dat we helemaal geen verschil maken. Dat we niet laten zien dat wij heilig zijn, apart gezet zijn, gedoopt zijn. Dat we leven vanuit het geloof in Christus. Ook al zijn we natuurlijk net zo zondig als iedereen. We moeten ons niet boven onze collega's verheffen. Niet boven je klasgenoten. Niet boven je vrienden. We zijn net zo zondig. Maar toch, door het geloof, met al je schuld, met al je onheiligheid, door het geloof leven uit Christus, uit die wijnstok, dat is een vruchtbaar leven. Daar kan de vrucht van de geest alleen maar groeien. Anders niet. En daar zoekt God toch naar. In Johannes 15, daar gaat het over de wijnstok, Christus. Maar het gaat ook over de wijngaardenier. Dat is degene die over heel die wijngaard gaat. En die wijngaardenier, die zoekt naar vrucht. Je zou kunnen denken aan zo'n druivenkas. En er is heel veel blad. En dan is zo'n wijngaardenier bezig om even onder dat blad te kijken of er ook wel vrucht, of er ook wel druiven groeien. En dan is hij blij als daar inderdaad vrucht groeit, als daar druiven groeien. Nou, God is als wijngaardenier ook bezig om te kijken of er in u en jou, in mijn leven, vrucht groeit. En dan weet hij dat die vrucht alleen maar kan groeien als die rank verbonden is met die wijnstok. En uit die wijnstok levenssappen trekt om vrucht te kunnen voortbrengen. Want als die vrucht er niet is, als die wijngaardenier helemaal geen vrucht ziet, ja, wat doet hij dan? Dan houdt hij zo'n rank af en dan gooit hij die in het vuur. Dat wordt toch gezegd in Johannes 15? Dus als er nou helemaal geen vrucht in mijn, uw en jouw leven groeit, dan komt die wijngaardenier en die denkt hij, daar heb ik helemaal niks aan. Zo'n rank kan ik beter afhouden. Die moet in het vuur geworpen worden. Dat is wat. Als die wijngaardenier nou door uw leven heen gaat, door mijn leven en dat van jou, en er is helemaal geen vrucht, geen verbondenheid met die wijnstok, geen geloof in hem, ja, wat doet zo'n wijngaardenier dan? Wat doet Heere God dan? Dan zegt hij, ja, wat heb ik aan zo'n christen die in de naam wel christen is, maar er is helemaal niks te zien. Maar wat doet een wijngaardenier ook? Gelukkig, daar spreekt de Heer Jezus in die Ik Ben woorden ook over. Die wijngaardenier, als die vrucht ziet, als die daar vrucht ziet groeien, ja, dan is hij blij, maar wat gaat hij dan doen? Hij wil eigenlijk dat er nog meer vrucht gaat groeien. En dan gaat hij, als het over een druiventros gaat, dan gaat hij de kleine druifjes eruit houden. Krenten noemen we dat, hè? Zodat er meer vrucht kan groeien, dat het beter zal gaan. Of hij gaat snoeien, zodat er nog meer vrucht kan groeien. Dat is wat die wijngaardenier doet, opdat er meer vrucht zal groeien tot verheerlijking van hem. Want die wijngaardenier die is blij met die vrucht, het is tot heerlijkheid van hem. Ja, en als dat gebeurt, hè, dat snoeien en dat krenten, datgene wat die wijngaardenier dan doet, is dat niet altijd aangenaam. Dat doet zeer. God kan onze hoogmoed breken. Die dwaze hoogmoed waar we van zongen, die moet gebroken worden. Dat kan God in ons leven doen. Dat wij gebroken worden en dat we ootmoedig gemaakt worden. Dat we klein gemaakt worden. Dat vind ik niet altijd leuk. Maar het is wel om meer vrucht te kunnen dragen. Of, en dat gebeurt ook wel eens, dat er iets van ons afgenomen wordt. Dat we iets kwijtraken. En dat doet pijn. Maar dat geeft wel des te meer verbondenheid. Althans, dat wil die bijgaan. Dat we des te meer verbonden zullen zijn met hem. Dat we des te meer zullen leven uit hem. Dat is vrucht. Vrucht in datgene wat pijnlijk is, om dan toch die vrucht te mogen voortbrengen. Of dat mes in ons eigen vlees gezet wordt. Dat doet pijn. Maar om juist die vrucht van de geest te laten groeien. Dat is wat die wijngaardenier doet. Opdat er meer vrucht in ons leven zal groeien. Nee, die vrucht kunnen we zelf niet voortbrengen. Zo'n rank kan zelf geen vrucht voortbrengen. Dat lukt ons ook niet. Dat zou ook heilloos activisme zijn. Als we denken dat we het allemaal zelf zouden moeten doen. Dat we onze handen uit de mouwen moeten steken. Dat we moeten laten zien en kijk eens hoeveel. Nee. Die vrucht die groeit alleen maar in die diepe, innige verbondenheid met die wijnstok Christus. Hier Jezus zegt, ja, wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dus zijn in hem, blijven in hem en dat garandeert vrucht. Wie niet in Christus is, wie niet verbonden is met hem, wie niet in het geloof leeft en wie niet in hem blijft, ja, die brengt geen vrucht voort. Dus alleen maar dat zijn en blijven in hem, dat geeft vrucht. Paulus zegt in Efeze 2, waar hij dus hoog opgeeft van die genade, maar God die rijk is in barmhartigheid. In onszelf helemaal niets, dood, vijanden, maar God die rijk is in barmhartigheid, die heeft ons zalig gemaakt. Ja, dat is alleen maar genade. Maar hij heeft ook gezorgd niet alleen maar voor die gerechtigheid, maar ook voor die vrucht, ook voor die heiliging. En daarom zegt Paulus het heel treffend aan het eind van dat gedeelte wat we lazen uit Efeze 2. Want, hij geeft een reden aan, want wij zijn zijn maaksel. Als je door genade verbonden bent met Christus, dan ben je zijn maaksel. Dan ben je helemaal in hem, geschapen in Christus Jezus. En waarom? Wat zegt Paulus dan? Waarom zijn we zijn maaksel? Waarom zijn we geschapen in Christus? Om goede werken te doen. Dat is eigenlijk het doel. Dat er vrucht zal voortkomen. Dat we vrucht zullen dragen. En dan zegt Paulus, ja, die goede werken, die moeten we niet zelf voortbrengen. Daar moeten we niet zelf wat aan gaan werken. Maar die heeft God van tevoren bereid. Die liggen als het ware in hem klaar. Maar in die verbondenheid met Christus zullen wij ook in die goede werken wandelen. Die God van tevoren bereid heeft. Dus wie leeft uit Christus, die mag weten in hem gerechtvaardigd te zijn. Maar ook in hem geheiligd te zijn. Om zo die goede werken ook voor te brengen die bereid zijn door hem. Dus geen activiteit van ons uit, maar geschonken vrucht. Weliswaar vanuit dat geloof in Christus. En ook dat geloof is weer een gave van God. Dat maakt ons niet lijdelijk, maar verwachtingsvol. Dat geeft verwachting van hem. In hem mag ik rechtvaardig zijn, in hem mag ik heilig zijn. In hem kan ik alleen vrucht dragen. Want als die verbondenheid met Christus er niet is, als je niet vanuit dat geloof leeft, dan is er geen rechtvaardiging, dan is er geen heiliging, dan is er geen vrucht. Alleen uit die goede wortel, lezen we straks in artikel 24, alleen uit die goede wortel van het geloof komt er vrucht voort. Anders niet. De vrucht maakt de boom niet goed, maar een goede boom brengt ook goede vruchten voort. En zo zijn die goede werken voor God welgevallig. Dat is nou wat de Bijbel wil. Dat wij leven vanuit dat geloof, vanuit die verbondenheid met die wijnstok, als een rank in hem blijven, om zo ook veel vrucht te dragen. Want zonder mij kunt u niets doen. Dat zongen we ook met Psalm 1, hè? Wie als een boom geplant is aan waterbeken, die zal op zijn tijd met vruchten zijn beladen. Als je niet leeft vanuit datgene wat God geeft, dan komt er ook geen vrucht. Maar wie in die verbondenheid leeft, met hem die vrucht kan laten groeien, die mag ook vrucht ontvangen. En als die vrucht er is, Ja, dan worden we door God niet uitbundig bedankt, hè? Zo van gelukkig en fijn dat er vrucht is. Nee, die vrucht die moet er eigenlijk gewoon zijn. In artikel 24 wordt dan een tekst aangehaald. En er wordt gezegd van ja, een slaaf die doet wat hem opgedragen is, die wordt ook niet uitvoerig bedankt door zijn Heer. Hij doet gewoon wat gedaan moet worden. Als wij die goede werken doen, als wij die vrucht voortbrengen, dan is dat omdat dat inderdaad van ons verlangd wordt. Dat wil de Heere God. Daar bedankt hij ons niet voor. Maar dat is iets wat hij ook graag ziet. En dat komt uit hem. Die hoge verplichting ligt op ons leven. Dat betekent overigens niet dat wij die werken voortbrengen, die vrucht voortbrengen uit een soort koud en kil plichtsbesef. Nou ja, het moet nou eenmaal. Nee, zeker niet. Zo niet. Want wie God lief heeft, die doet ook die goede werken uit dankbaarheid, uit liefde tot God. Niet als een lode last die op je leven drukt, maar als een lieve lust om dat ook te mogen doen en ook te willen doen. Zo zoekt God naar vrucht. Zo wil hij dat we hem zullen verheerlijken. Tot slot. Want gemeenteartikel 24 stelt toch nog iets aan de orde wat misschien een beetje teleurstellend is. En haast een beetje deprimerend, dat je denkt van nou moet daar artikel 24 nou mee eindigen. We zien het straks nog wel. Er staat namelijk dat we geen werken doen, dus geen goede werken doen, of het is wel besmet door ons zondige bestaan. En verdient dan ook om gestraft te worden. Nou, dat is ook mooi. Er ligt die hoge plicht op ons leven om vrucht te dragen, om goede werken te doen uit dankbaarheid. Maar ja, als je dan iets goeds doet, ja, dan stelt het eigenlijk allemaal niets voor. Het is altijd nog besmet en doortrokken van zonde. En dat is in de ogen van God niet goed en daar moeten we eigenlijk voor gestraft worden. Nou, dat is toch niet bepaald aanlokkelijk om dat te lezen. Aanlokkelijk om dan iets goeds te doen voor God, om vrucht te dragen, om goede werken te doen. Niet aanlokkelijk. En toch is dat wel de realiteit, ook in je eigen leven, als je heel eerlijk bent. Je kan iets goeds doen, je bent met iets goeds bezig, maar tegelijkertijd komt er in je hart een verkeerde gedachte naar boven. Laat ik een voorbeeld geven. Je zet voor een oude buurvrouw die moeilijk uit haar huis kan komen, zet je de vuilcontainer bij de weg. Dat je denkt, nou ga naar mijn werk, zet even gauw die vuilcontainer langs de kant van de weg. Dat is een goed werk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ook vrucht van het geloof. Je hebt een ander lief, je wil ook voor een ander wat doen. Maar tegelijkertijd als je dat doet, zie je de buurman wegrijden en dan heb je kwaaie gedachten over hem. Dan ben je eigenlijk niet zo welgezind met die buurman. Dus terwijl je iets goeds doet, ben je eigenlijk met verkeerde gedachten vervuld over die buurman die daar wegrijdt. Begrijp je daarom dat artikel 24 daarmee eindigt? Dat je dus wel iets goeds kan doen, maar dat het altijd, want we blijven zondaren, dat we altijd besmet blijven door die zonde. Want die heiligheid die ligt niet in onszelf, alsof wij zelf heilig zouden moeten zijn, maar die heiliging ligt altijd in Christus, alleen in hem. Gelukkig maar. Want stel je voor dat ons heil, onze rechtvaardiging, onze heiliging, stel dat ons heil afhankelijk zou zijn van datgene wat wij zouden doen. Dan zouden we dat moeten verdienen. Moeten verdienen met onze goede werken. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Want al datgene wat wij doen is altijd nog met die zonde besmet. Dus het hangt niet van ons af. Maar gelukkig, en daar eindigt ook artikel 24 mee, gelukkig dat ons heil gegrond is alleen maar in het volbrachte werk van Christus. Want als we het zouden moeten verwachten van onze prestaties, ook van onze vrome prestaties, dan is er altijd nog de twijfel, hè? Altijd nog de twijfel, is het wel genoeg? Is het in de ogen van God wel genoeg? Is het wel goed eigenlijk? Dan zou het altijd ons tot twijfelen kunnen brengen, tot wanhoop misschien. Heb ik wel genoeg? Kan ik het wel inderdaad, kan ik wel zo bestaan voor het heilig aangezicht van God? Met al datgene wat toch eigenlijk nog verkeerd gaat in mijn leven. Maar dan mogen we gelukkig met al datgene wat toch nog met zonde besmet is, mogen wij ons vertrouwen stellen op datgene wat buiten onszelf ligt. Wat in Christus ligt en wat daar blijft liggen. En wat het vertrouwen waard is om te vertrouwen op datgene wat Christus voor ons gedaan heeft. Zijn volbrachte werk, dat maakt ons zalig. Ook al is heel veel in ons leven met zonde besmet, ook onze goede werken. Maar dat we nochtans mogen weten, in Christus mag ik gerechtvaardigd zijn en mag ik ook geheiligd zijn. Nou, dan komen we eigenlijk weer bij het begin, waar we mee begonnen. Toen zeiden we tegen elkaar, die rechtvaardiging waar we het over hadden, met artikel 22 en 23, en die heiliging waar het artikel 24 over gaat, zowel die rechtvaardiging als die heiliging hebben te maken met Christus. Hebben te maken met datgene wat Hij voor ons wil zijn. In Hem mogen wij rechtvaardig zijn met al onze ongerechtigheden. In Hem mogen we heilig zijn met al onze onheiligheid, met al datgene wat met zonde besmet is. Wij mogen alleen in Christus weten van die heiliging en die rechtvaardiging. En daarom zegt Paulus, en daar eindigen we mee, daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 1, dan zegt hij aan het eind van dat hoofdstuk, ja, toen was er nog geen hoofdstukindeling, maar dan zegt hij aan het eind daar, 1 Korinthe 1, dan zegt hij, maar uit hem, dat zegt hij de gemeente van Korinthe, dat zegt hij tegen ons, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid en heiliging en verlossing. Alleen in hem. Opdat zoals het geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Daar mogen we mee eindigen. En dan lees ik nu dat artikel voor. En daar mogen we een amen op zeggen. Artikel 24. En ik hoop dat u dan beseft dat datgene wat daar nou naar voren gebracht wordt, eigenlijk ook de samenvatting is van hetgene wat we in de preek ook gehoord hebben. De heiliging dus, artikel 24. Ja, het is het laatste artikel wat ik met u mag behandelen. Maar in ieder geval, dat mogen we nu met elkaar lezen. Wij geloven dat dit ware geloof, dus dat grijpt eigenlijk een beetje terug op artikel 22 en 23, waarover dat geloof, over die rechtvaardiging van het geloof gesproken wordt. Wij geloven dat dit ware geloof in de mens voortgebracht door het horen van het woord van God en door de werking van de Heilige Geest hem doet wedergeboren worden en maakt tot een nieuwe mens. Hoort u? Dus in die verbondenheid met dat woord, door de werking van de Heilige Geest, mag je nieuwe mens zijn. En het doet hem leven in een nieuw leven en bevrijdt hem van de slavernij van de zonde. En daarom is er geen sprake van dat dit rechtvaardigend geloof de mensen onverschillig zou maken. Van ach, maakt niet uit hoe je leeft. Onverschillig zou maken voor een vroom en heilig leven. Nee, je wil niet anders dan vroom en heilig voor God leven. Integendeel, zonder dit geloof zullen zij nooit iets doen uit liefde tot God. Maar alleen uit liefde tot zichzelf. En uit vrees, uit angst om verdoemd te worden. Je moet toch iets doen en dan wil God misschien naar je omzien. Het is dan ook onmogelijk dat dit heilig geloof in de mens niet zou uitwerken. Wij spreken immers niet van een onvruchtbaar geloof, maar van een geloof dat de schrift een geloof noemt dat door de liefde werkt. En dat de mens beweegt zich te oefenen in die werken die God in zijn woord geboden heeft. En deze werken zijn, als ze voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en voor God welgevallig, aangezien zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Toch gelden ze niet voor onze rechtvaardiging. Dus je kunt er niet zalig mee worden. Want door het geloof in Christus worden wij gerechtvaardigd, zelfs voor wij goede werken doen. Dus het is niet door die werken, maar door het voorrechte werk van Christus. Anders zouden zij niet goed kunnen zijn. Evenals de vrucht van een boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Wij doen dus goede werken, maar niet om de verdiensten. Want wat zouden wij kunnen verdienen? Wij zijn veel eer aan God verplicht goede werken te doen. Verplicht tot die nieuwe gehoorzaamheid. En niet hij aan ons. Want hij is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in ons werkt. Laten we dan letten op wat geschreven staat. Zo moet ook u, nadat u alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: ja, wij zijn onnutte slaven. We hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Dus de Heere God die bedankt ons er niet voor, maar we doen eigenlijk datgene wat niet anders is dat van ons gevraagd wordt. Toch willen wij niet ontkennen dat God goede werken beloont. Maar hij kroont zijn gaven door zijn genade. En verder, al doen wij goede werken, maken we daarvan niet grondslag van ons heil. Wij kunnen immers geen werk doen of het is besmet door ons zondige bestaan en verdient daarom gestraft te worden. En ook al konden wij er op één wijze, dan is toch de gedachte aan één zonde genoeg om het verwerkelijk te maken in Gods ogen. En wij zouden dan immers al de tijd aan twijfel ten prooi zijn, heen en weer geslingerd worden, zonder enige zekerheid, als we het van onszelf zouden moeten verwachten. En onze arme geweten zouden altijd gekweld worden, als zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze heiland. Wie roemt, die roemen in de Heere, in Christus alleen. Geprezen zijn zijn naam. Amen. Daar mogen we met elkaar van zingen. Althans, een gebed, wat we eigenlijk altijd weer moeten bidden. Je zou op Psalm 86, vers 6 kunnen opgeven: leer mij naar uw wil te handelen. Maar ook Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden. Dus die God van al dat heil, van al die zaligheid, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden en leid mij in een effen land. Psalm 43, vers 10, als gebed na de preek. Zijn we altijd weer afhankelijk van die goede geest van u. Dat die vrucht van de geest in ons leven mag groeien. In die verbondenheid met de wijnstok. In die verbondenheid met Christus alleen. Want als die band met hem er niet is, dan is er ook geen vrucht. Maar als die band met u er mag zijn, Heer Jezus, dan groeit de vrucht. En dan wil u als wijngaardenier meer vrucht zien, tot heerlijkheid van u. En geef dat er zo vrucht mag groeien in ons leven, in die diepe verbondenheid met Christus alleen. In wie wij rechtvaardig, maar in wie we ook alleen maar heilig kunnen zijn. Niets uit ons, maar alles uit Hem. Zelfs datgene wat wij doen, kunnen we ons niet op beroemen. Alsof het onze activiteit zou zijn waardoor we zalig zouden kunnen worden. Waardoor U tevreden met ons zou zijn. En ons genadig zou zijn. Maar vanuit die genade, vanuit die verbondenheid met U, in wie wij rechtvaardig mogen zijn, kan ook alleen maar die vrucht groeien. Geef dat wij zo voortdurend, elke dag weer opnieuw, vragen. O God van zaligheden. O God van mijn heil. O God in wie gij al datgene volbracht hebt wat wij niet kunnen volbrengen. Leer ons dan ons leven in uw dienst besteden. En dan leert u ons dat. Dan leert u uw kinderen om te leven naar uw wil. Dat is het wonderlijke. En dan dragen we de lamp wel eens op onze rug. Dat we het zelf niet altijd zien. Maar anderen merken het wel. Die zien die vrucht. Die zien datgene wat in afhankelijkheid van u gedaan wordt. En Heer, geef dat wij zo mogen leven. Op de werkvloer. Op school. In de buurt waarin we leven. In al die verbanden waarin wij functioneren. Dat wij leven vanuit dat diepe besef. Ik kan alleen maar leven van Christus en van zijn genade alleen. En dan groeit er vrucht. Dan mogen die goede werken ook gezien worden. Niet om er wat mee te worden, maar om u daarmee te verheerlijken. En we danken u daarom voor datgene wat er ook vanavond aan de orde mocht komen. Dan is zo'n artikel best heel lang en ingewikkeld. Maar geef dat we toch hebben mogen zien dat datgene wat Guido de Bray opgeschreven heeft, dat alles te maken heeft met datgene wat u in uw woord ons ook wilt doorgeven. En dat we daarbij mogen leven. We danken u voor alles wat u gaf, ook nu vanavond, maar steeds weer opnieuw wanneer wij mochten stilstaan bij het belijden van de kerk. Geef dat wij zo ook heel dicht bij u mogen leven. Dat belijden van de kerk ons ook hechter verbindt aan u. Om zo te leven vanuit dat rechtvaardigende en heiligende geloof. En zo mogen we dit alles voor u neerleggen. We mogen u ook voorbeden doen voor allerhande zorgen die er zijn in de gemeente. Voor verdriet, voor rouw, voor pijn. Voor al datgene wat niet gaat zoals het eigenlijk zou moeten gaan. Heer, wij bidden voor Patrick en Gea den Hoed. Als heel plotseling in de afgelopen week de vader van Gea in Oostenrijk overleden is. Een hartstilstand. Hij is er niet meer. En dat geeft pijn en verdriet. Maar wilt u in het bijzonder ook met Gea zijn als ze gisteren ook nog een ongeluk kreeg. En zelfs nog in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Gelukkig ook weer thuis mag zijn. Maar wat een zorgen die zomaar opeens het leven binnenkomen. Geef dat Patrick en Gea aan de kinderen zich gedragen mogen weten door u. En door de gebeden van de gemeente. En dat ze zo de troost mogen ontvangen om hun weg te vervolgen. Ook richting de begrafenis van een vader en een schoonvader en een opa. Geef herstel als er misschien met dat ongeluk ook verwondingen zijn opgelopen. Wilt u zo hen dragen in uw erbarmen. En zo bidden we ook voor Jan Willem en Mirjam Duits, als er zorgen zijn over de vader van Jan Willem, maar ook over de ouders van Mirjam. Als er zoveel dingen zijn die tegelijk gebeuren, en dat er zoveel is wat de aandacht vraagt, zowel bij de een als ook bij de ander, geef dat ze ook daarin kracht en wijsheid en moed en geloof mogen ontvangen om steeds er opnieuw daar te zijn waar hulp nodig is. We leggen het bij u neer. En zo bidden we ook voor Peter Verloop, wanneer hij wellicht deze week een oproep krijgt om naar het EMC toe te gaan voor die zware kuur die hij nog moet ondergaan. Heer, geef dat datgene wat misschien nu verwacht wordt, dat dat mee mag vallen, maar geef bovenal dat die kuur ook die uitwerking mag hebben waar die ook voor ondergaan wordt. En dat we mogen weten dat u middelen ook wil zegenen en dat u kracht wil geven, genezing wil geven, herstel wil bieden, maar bovenal in alles afhankelijkheid van u. Dat hoe de weg ook gaat, hoe het leven ook verloopt, dat we geborgen mogen zijn in uw eeuwige trouw. Wees zo met Peter en met Nelly, met allen die bij hen horen, we dragen hen aan u op. Heer, we mogen u ook danken. Danken vanavond met Gerard Fox. Als hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis, en er waren zorgen over zijn gezondheid, dat wellicht een voet van hem geamputeerd zou moeten worden. Maar gelukkig hoefde dat niet door te gaan. Gebeurde er een wonder, een groot wonder, waar de dokters zelfs ook verbaasd over waren. Maar wat u gedaan hebt als de grote geneesmeester. En zo mogen we u hartelijk danken voor die uitredding en die uitkomst die u gaf. Wilt u ook verder met Gonnie en Gerard zijn, ook in de verwerking van dit alles, de vreugde en de dankbaarheid, ook als er weer een thuiskomst mag zijn, dat alles goed mag gaan, zegen ook hen. Heer, we mogen u ook hartelijk danken dat Mahmoud, die naar Syrië was gegaan, weer gezond terug mocht keren, dat hij aan de Alpha-cursus mocht beginnen. We danken u voor uw bewarende hand, dat hij zijn moeder mocht ontmoeten, dat hij weer terug mocht keren in Nederland, dat u hem een goede reis gaf, dat u ook verder met hem zijn in de reis door het leven, dat hij steeds dieper en steeds hechter aan u verbonden mag zijn en dat hij mag leven uit u, vanuit de liefde van de Heer Jezus, dat dat ook aangewakkerd mag worden, dat hij daarvan mag leren. Wees met hem. Heer, zo mogen wij elkaar aan u opdragen. En er zijn er heel veel die niet met namen genoemd worden, maar die wel met zorg door het leven gaan, maar ook met dankbaarheid door het leven gaan. We mogen het alles bij u brengen. En wilt u zo ook zijn met al dat werk wat mag gebeuren binnen de gemeente, in de catechese, in het kringwerk, in het pastoraat, in het diaconaat, in het verenigingsleven, al datgene wat mag gebeuren. Laat het mogen gebeuren vanuit die verbondenheid met de wijnstok Jezus Christus. Wilt u zijn met uw gemeente, ook wereldwijd? Wilt u haar steeds weer doen leven uit dat zaligmakende geloof? Want dat alleen geeft behoud. Dat alleen mag ook een licht zijn in deze wereld. Dat we zo een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Dat in deze wereld er een koninkrijk mag zijn, wat dwars tegen al die andere koninkrijken in laat zien: dit is een koninkrijk van licht en van liefde en van barmhartigheid. Geef dat wij zo onderdaan mogen zijn van dat koninkrijk. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zegen het werk van Theo en Klaasien in Indonesië. Geef dat ook daarin ervaren mag worden dat u kracht geeft in zwakheid. Zegen het werk van Paulus Jan en Antje Kievit in het werk voor Wycliffe. Zegen al het zendingswerk. Zegen allen die daarvoor uitgezonden zijn, die daarop voorbereiden. En dat zo uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Dat er zin in de zending mag zijn. Ook zin en genegenheid om dat werk te mogen doen. Om uitgezonden te worden. Om eigenlijk dat te zeggen tegen u: Heere, zend ook mij in uw wijngaard, in uw koninkrijk. Omdat zo die velden zijn wit om te oogsten, maar dat er ook arbeiders mogen zijn om te oogsten. Zegen zo al dat werk. En zegen allen die zich daartoe geroepen weten. Zo mogen we dit alles bij u neerleggen. Heb dank voor deze dag. Heb dank voor uw zegeningen en wees met ons en hoor ons in de naam van hem die u altijd hoort, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. U heeft gehoord waar het voor is. De Heer zegen u en uw gaven. En we gaan met elkaar nog zingen, Psalm 52. We eindigen eigenlijk met datgene waar we ook mee begonnen, de vrucht die mag groeien. En daar zingt Psalm 52 ook van. Psalm 52 vers 6 en 7. Waar dan gezongen mag worden dat we als de olijfboom mogen groeien in het huis van de grote God. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. En dat kan alleen als we weten te leven uit diegene die het voor ons heeft gedaan. Waar het zevende vers van zingt. Psalm 52 vers 6 en 7.
Thank you.
dan nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere en wees ook voor anderen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.